Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen, in Gent. Aanstaande zondag 10 oktober zal, zo de Heer wil, in het midden der gemeente het heilige avondmaal worden bediend. Aanstaande woensdag 6 oktober zal voor de eerste maal in dit seizoen de Bijbelkring gehouden worden. U weet dat het de bedoeling is om dan de Nederlandse geloofsbelijdenis met elkaar te bespreken. En vanavond zal in de dienst de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 27. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27, het tweede vers. Luisteren wij nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de psalmen. We lezen daarvan de 42e. Psalm 42. En na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 42, het hijgend hert der jacht ontkomen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis, met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u weer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden, en desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. gemeente, op deze voorbereidingszondag willen we met elkaar het woord van God beluisteren uit de 84ste psalm. Psalm 84. Onze tekst wordt gevormd door de eerste 5 versen. Psalm 84, vers 1 tot en met 5. Voor de opperzangmeester op de Gittit, de psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk. Tot zover. Wij zoeken het aangezicht des Heeren en bidden de Heeren om zijn zegen. Wij willen met de rouwdragende familie Oskam de Heeren bidden om zijn ondersteuning in het verlies dat zij geleden hebben. En nu zij vanmorgen met ons hier in de kerk zijn en de rouw in de kerk brengen, willen wij bijzonder ook aan hen gedenken. We willen dankzegging doen voor Dick en Lia van Krimpen, waar gisteravond een dochter geboren werd. Heren, wij mogen aan het begin van ons samen zijn ook ons voor uw heilig aangezicht stellen. We zijn hier weer door uw goede hand gebracht, gespaard bij het leven en bij de gezondheid. En we kunnen ons nog weer onder de verkondiging van uw woord stellen in deze morgen, op deze zondag. In de week die voorbij gegaan is, hebt u gedurig voor ons gezorgd. En het feit dat wij vanmorgen hier nog zijn, is er een bewijs van, Heren, dat u nog altijd bemoeienissen met ons houdt. Laat het ons tot verwondering mogen strekken. En laat het ons stil mogen maken in die verwondering dat gij met ons nog zo handelt. Zijn er in de afgelopen week ook weer dingen gebeurd, Heren, die ons erbij bepalen dat wij elk ogenblik in gevaar zijn. Er is hier een familie in de kerk die in de afgelopen week bij het open graf stond, waar het lichaam van een geliefde man en vader en grootvader moest worden achtergelaten. Hij is uit hun kring weggenomen en nu moeten zij zonder hem verder. Heren, wij brengen de rouw voor uw heilig aangezicht. Als u in het midden van een familiekring inbreekt met de onverbiddelijke dood, dan komt daar rouw en dan is daar verdriet. En Heren, dat is alleen maar draaglijk als u er ook kracht voor geeft. We denken bijzonder aan onze oude zuster Oskam, die het allemaal voor het grootste deel althans op een afstand heeft moeten meemaken. Er was voor haar de mogelijkheid om in de rouwdienst aanwezig te zijn, maar voor de rest kon zij ook niet mee met de laatste gang die het lichaam van haar man ging maken. En u weet hoe zij van binnen gesteld is, Heren. Al de moeilijkheden die zij heeft in het verwerken daarvan, in het verdriet dat ze erbij heeft, en de moeite die bijkomen, de moeite dat ze er ook zo moeilijk over spreekt vanwege alle andere omstandigheden in haar leven. Ach, Heren, gedenk haar in uw gunst daar op de plaats waar zij vertoeft, waar ze verzorgd wordt in de wijngaard. En laat haar ervaren dat u daar bij haar wilt zijn, met het woord van uw genade, met de werking van uw Heilige Geest. Denk aan de verdere familie, Heren. Geef dat zij het bij u mogen zoeken. Bij u, de bron van troost en licht en kracht. en dat ze het weten mogen in hun leven, dat er u een toevlucht zijt te allen tijden. En laat ook in de kring van die familie deze roepstem beantwoord worden. Want heren, als u spreekt, of het door uw woord is of door de gebeurtenissen, door de dood in dit geval, dan wilt u ook een antwoord horen. Wat doen we ermee? Wat werkt het uit? Wat is de vrucht ervan? Heren, laat er inderdaad vrucht zijn, daar waar die rouw ervaren wordt. Vrucht in die zin dat de mens naar u gaat vragen, of meer en meer bij u zijn hulp en zijn steun gaat zoeken. Ja, vooral die vrucht, dat wij het leren om ons leven, om met ons verloren leven te vluchten tot uw genadetroon, om daar geholpen te worden en geborgen te zijn voor de eeuwigheid. Heren, dat is voor ons allen nodig. Dat is nodig, heren, voor de jongste en voor de oudste. We moeten een toevlucht hebben, een borg moeten wij kennen. Vergeving van zonde moeten we ontvangen. Willen we zonder verschrikken voor uw rechterstoel kunnen verschijnen. Het geheim van uw zondaarsliefde moet in ons leven geopenbaard worden, heren. We moeten er wat van weten, wat de apostel onder woorden bracht. Ik weet wie ik geloofd heb. O, geef ons allen daar werkzaamheden mee. Als we bepaald worden, niet alleen door dit sterfgeval midden in de gemeente, maar ook door de gebeurtenissen ver weg. Hoe broos het leven is en hoe spoedig, hoe onverwacht de dood kan komen als rampen en gerichten op de aarde zijn. We denken aan al diegenen die getroffen zijn door die verschrikkelijke natuurramp, die aardbeving in India. Zoveel mensen slachtoffer werden en waar nog weer vele anderen gewond en verminkt raakten en waar nog zoveel duizenden nu treuren en bedroefd zijn en waar zoveel leed en smart verwerkt moet worden. Ach, Heere, geef dat wij verstaan mogen dat in deze dingen ook uw stem klinkt, maar wil ook daar met de balsem van uw vertroosting gedenken en verzorgen. En geef, o God, dat in deze arme, in deze erbarmelijk arme wereld, waar de mens zijn eigen redder moet zijn, dat daar toch door het woord van uw genade een weg gewezen mag worden, en dat velen met rampen en door rampen en smart getroffen de weg tot uw genadetroon mogen gaan. O God, wij bidden u voor allen die lijden en die smart hebben en in wie leven verdriet kwam. Voor allen die een weg onder het kruis moeten gaan. Heren, laat het alles toch ook mogen meewerken ten goede. Zegen ons nu ook als wij hier uw woord gaan beluisteren. Als wij zoeken te verstaan wat de zin en de mening van dit schriftwoord is. En laat ons dan bij het licht van uw woord, maar door de toepassende werking van uw Heilige Geest, dit ook waarlijk verstaan mogen. En wilt gij ons doen kennen, Heren, datgene waar de dichter hiervan spreekt, van zijn heilbegeerte, van zijn hartelijk verlangen naar uw huis en naar God. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Heren, werk dat voor het eerst of bij vernieuwing. We zijn nu in een zondag van voorbereiding en het begin van een week van voorbereiding in verband met het heilige avondmaal, dat in het midden der gemeente, als u het geven wilt, op de aanstaande zondag zal worden bediend. Heren, geef dat het waarlijk een voorbereidingszondag mag zijn en een voorbereidingsweek mag worden, en dat we werkzaamheden kennen met die dingen die met de zaligheid van onze onsterfelijke ziel verband houden. Dat we werkzaamheden mogen kennen met uw woord en met u de Heere. En dat zo uw werk in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing tot openbaring mag komen. Bidden van u, Heere, dat u uw woord wilt zegenen overal waar het vandaag verkondigd mag worden. Kom erin mee en geeft u er zelf getuigenis aan, o God. wilt u ons ook genadig onze zonden vergeven. Wat is er als we het levende van de afgelopen week vanuit dit aspect bezien, ook veel waarover wij ons hebben te verootmoedigen en waarvoor we schuld hebben te belijden. Heren, er is er niet één in de kerk die vandaag zeggen kan dat hij geweest is die hij moest zijn en die geleefd heeft zoals hij moest leven. We hebben allemaal schuld. En er zijn zoveel dingen in ons leven waardoor we voor u niet bestaan kunnen, Heere. O, vergeef onze zonden. Verzoen onze schuld. En laat het bloed van de Heere Jezus onze zonden voor u bedekken. Hoor ons, groot en heerlijk God, naar de rijkdom van uw barmhartigheden. En dan danken we u ook voor zegeningen. Zegeningen die gij geschonken hebt, daar waar de ene rouw te verwerken heeft, daar mogen anderen zich verheugen over uw daden die vreugde brengen. Dick en Lia van Krimpen werden verblijd door de geboorte van een kind, Heere. U hebt ze dat willen toevertrouwen. We danken uw grote naam voor de weldaad daar gegeven. Laat dit kind ook in gezondheid mogen opgroeien. En laat de ouders van u begeren mogen, kracht en wijsheid en alles wat ze nodig hebben voor de nieuwe taak die u hen hierin hebt willen toebedelen. Zegen hen en zegen ons allen en hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu zingen uit de 84ste psalm, de eerste twee versen. Psalm 84, het eerste en het tweede vers. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Gemeente, laat ik u in verband met de voorbereiding voor het heilige avondmaal allereerst het formulier mogen lezen dat over de voorbereiding gaat. Het eerste deel dus van ons avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het. En zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nood. Eerstelijk dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere, smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn consciëntie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mitsgaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle meinedigen, alle die hun ouderen en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in den Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heeren gaan mocht dan wie zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook niet met zulke ijver om God te dienen begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Gemeente, wij willen met elkaar dus een woord gaan overdenken uit de bekende, de geliefde, mag ik ook wel zeggen, 84ste psalm, de psalm van het heilgenot dat gesmaakt mag worden in Gods huis. Een psalm gemaakt door een voor ons onbekende dichter, een man die zijn eigen naam niet belangrijk heeft gevonden en de Heere heeft het ook niet belangrijk gevonden dat wij zijn naam zouden kennen. Maar deze dichter heeft in het maken van deze psalm wel laten zien wat voor iemand hij is. En al is dan zijn naam waarmee zijn vader en moeder hem genoemd hebben ons verborgen gebleven, in ieder geval is duidelijk dat hij een van de naam van Sions kinderen heeft mogen dragen. Dat hij een gekende des Heren is geweest. En hij heeft een naam ontvangen. Geschreven in de hemelen. Opgetekend in Gods boek. Een naam bij de Heren bekend. Hij is een kind van God geweest. Hij is een pelgrim geweest. Zo kun je het op grond van deze psalm ook zeggen. Een man die onderweg was naar het heiligdom. En die onderweg naar het heiligdom, zijn verlangen naar het heiligdom. En naar de God in het heiligdom heeft uitgesproken. Die daar een lied van gemaakt heeft. En die dat lied heeft aangeboden aan de opperzangmeester, de koorleider. De man die in de tempel de leiding had bij de zang van die afdeling van de levieten die de zangers genoemd werden. En zo is deze psalm ook gaan behoren bij de liederenschat van Israël. Er is ook aanwijzingen gegeven op welke wijs deze psalm gezongen moest worden, of op welk instrument deze psalm begeleid moest worden. Het is nooit zeker en duidelijk geworden wat die uitdrukking op de gittit betekent. Het kan een muziekinstrument zijn geweest. Het kan ook een bepaalde melodie zijn geweest. Maar dat zij zo. In ieder geval, deze psalm is een psalm die onder de inspiratie van de Heilige Geest tot stand kwam. Dat kan van elk lied niet gezegd worden. Niet alle gezangen zijn psalmen. Niet alle liederen die mensen maken zijn door de Geest ingegeven. Maar deze wel. En een van de wonderen bij deze psalm is dat hij ook nog een keer aangeboden is, bijzonder aan de kinderen van Korach. Alleen al als u daaraan denkt, gaat er een wonder van soevereine genade open. Kinderen van Korach hadden een vader die omkwam in het gericht Gods. Samen met Datan en Abiram. U kent de geschiedenis uit Numeri 16 in de woestijn. Toen ze in opstand kwamen, deze drie met nog velen met hen. Korach, Datan en Abiram. En toen God kwam afrekenen, toen stierven ze. Korach werd verteerd in het vuur dat uit de hemel viel. Datan en Abiram werden levend begraven. Datans kinderen ook. Abirams kinderen ook. En Korachs kinderen niet. Waarom niet? Je kunt de verklaring zoeken in die kinderen van Korach. Je kunt zeggen, ze zullen wel niet hebben bewilligd, mede bewilligd in de goddeloze raad van hun vader. En dat zal wel juist zijn. Maar dat is het antwoord natuurlijk niet. Want waarom hebben ze er niet in mede bewilligd? Waarom waren ze het niet met hun vader en zijn gedrag eens? Dat was omdat God hun hart anders gemaakt had. En dus sta je hier voor het wonder van God maakt onderscheid waar geen onderscheid is. Je staat hier voor het wonder van soevereine genade. En zo zijn deze kinderen van Korach, die tot de zangers in het heiligdom mochten gaan behoren, mensen die als het ware een voorafschaduwing vormden van die grote scharen straks van de zangers aan de glazen zee. Die zijn daar straks ook niet uit enige verdiensten van hun kant, maar die zijn daar door God alleen, om het eeuwig welbehagen. Die zijn daar uit de verdiensten van Christus. Dat plaatst ons direct al voor een vraag, gemeente, en ik geef hem u alleen maar als een vraag mee. Een vraag die in de week van voorbereiding toch gewicht moet krijgen. Zijn er hier ook die weten dat ze in geestelijk opzicht kinderen van Korach zijn en die dus de dood verdiend hebben, het oordeel Gods, de gramschap Gods, en die nu toch hebben leren zingen van hun verlangen naar Gods voorhoven? Want daar gaat het in deze psalm om, verlangen naar Gods huis. Dat is eigenlijk de samenvatting van dat eerste gedeelte van de psalm waar het vanmorgen overgaat. Het verlangen naar Gods huis. Wat is de bron van dat verlangen? Waar komt dat verlangen uit op? Dat is de eerste vraag die wij ons stellen bij het lezen van dit schriftgedeelte. Waar komt het verlangen bij deze dichter uit op? Wat is daar het geheim van? De bron. Wel, de dichter zegt dat hij naar de woningen en naar de voorhoven des Heren verlangt. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heren der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. De woningen of de voorhoven des Heren. En al naar gelang de tijd waarin hij leefde, zullen we dan aan de tabernakel moeten denken. Of leefde hij na Salomo, dan mogen we aan de tempel denken. En van die woningen en van die voorhoven des Heren zegt hij dat zij lieflijk zijn. Lieflijk. Wat is daar dan zo lieflijk aan de tabernakel geweest? En wat is daar zo lieflijk aan de tempel geweest? Wat doet hem daar nu naar verlangen? Wat is er aan om in de tempel te zijn? Laten we eerlijk wezen. Het is daar nogal eentonig. Elke dag is daar net eender. Er worden altijd weer offers gebracht. En er worden altijd weer woorden gesproken, gebeden opgezonden. Altijd is daar weer een priester die omtrent het avondoffer in het middaguur de daar samengekomen menigte zegent. Als je daar toch een paar keer geweest bent, dan weet je het toch wel. Er gebeurt niets nieuws. Wat is daar nu zo lieflijk aan? Misschien zijn er in de kerk ook wel die zo over de kerk en de kerkdienst denken. Altijd is dat weer hetzelfde. Goed, er mag elke keer een andere tekst gekozen worden, maar het is altijd weer preken en het is altijd weer zingen uit dat kleine boekje, de psalmbundel. En het is altijd weer gewoon het helezelfde gebeuren van zingen en bidden en offeren en preken en straks de zegen en dan weer naar huis. Dat gaat op den duur toch best vervelen, vindt u niet? Om nou echt... Dat gaat op den duur toch best vervelen, vindt u niet? Om nou echt te kunnen zeggen, zoals die dichter dat van het heiligdom toen zei, om nou echt te kunnen zeggen van ons opgaan naar Gods huis, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Ligt dat bij u zo? Dan hebt u het nog nooit echt begrepen. Dan had de dichter van deze psalm er toch een betere kijk op. Wat zag hij dan? Dat het Gods woningen waren. Uw woningen, o Heere der Heerscharen, zei hij. En dat het Gods voorhoven, de voorhoven des Heeren waren. Wat zag de dichter? Dat God daar wilde wonen. Wat maakte de tempel zo waardevol voor hem? De architectuur? Nee. De kostbare voorwerpen die daar stonden? Ook dat niet. Maar dat God daar was. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Dat is een andere dichter met dezelfde geest en met hetzelfde dierbare geloof. Dat is het geheim. Dat is de bron van het verlangen. Niet dat het daar mooi is. Niet dat daar kostbare voorwerpen staan. Niet dat daar alles gemaakt is volgens prachtige plannen van architecten en wat dan ook. Maar dat God daar is. Dat het zijn huis is. Dat zijn dienst daar betracht wordt. Dat zijn altaren daar staan. Dat zijn offers daar gebracht worden. En dat hij zich daar doet kennen. Dat hij zich bekend maakt. Dat hij spreekt. En dan ziet die dichter over al die mensen heen. Priesters, levieten, de hoge priester zelfs. Dan ziet hij over al die tempelgangers heen. Die met hem opgaan. Die feesthoudende menigte. Dan heeft hij alleen maar oog voor God. En voor wat God daar te geven heeft en uitdelen wil en te genieten schenkt. Zijn vrede wordt daar gesmaakt. Zijn gemeenschap mag daar worden beleefd. De schuld mag daar worden bedekt en de ongerechtigheid wordt daar verzoend. Wat is het geheim van het verlangen? Dit, dat die dichter daar weet, daar vindt God in gunst. En niet in wraak zijn lust. En gaat het in de kerk niet om dezelfde dingen? Gaat het in de verkondiging van het woord niet telkens en telkens weer om deze zaken? Is dat niet de boodschap? En wat denkt u van het sacrament van het heilige avondmaal? Gaat het juist ook aan de tafel des Heren, net als in die voorhoven des Heren toen, niet om dat wondere genade geheim dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft, op grond van het offer, dat er verzoening is door het bloed en dat er vrede is, en gesmaakt mag worden, een vrede voor het naar God dorstende hart, een vrede voor hen die door onweder voortgedreven waren en ongetroost zijn, een vrede dat God nu in gunst op zulke neerziet.
Vindt u dat saai? Vindt u dat eentonig? Voor de natuurlijke mens wellicht. Maar niet voor hem of voor haar die in zijn hart iets heeft ontvangen van de liefde Gods. Niet voor hem of voor haar die begeerte heeft gekregen om met God verzoend te mogen zijn door de dood van zijn zoon. Niet voor hem of haar is het eentonig die begeerte kreeg, Heere, doe mij u kennen. Mag ik uw genade ervaren en beleven. Mensen die niet meer buiten en zonder God kunnen. Mensen die hun eigen armoede en gebrek en nood en ellendigheid hebben leren kennen, al is het alleen nog maar in beginsel. Mensen die ontdekt hebben dat de wereld hun lege hart niet vervullen kan. En dat het goed van deze aarde dat evenmin kan. En dat hun godsdienst het ook niet kan. Maar die God nodig kreeg. God in Christus. Gods gunst op grond van het offer. Wat onderzoek je dan graag het woord? Want er is honger in je ziel. En wat is er dan een begeerte om onder de bediening van het woord op te gaan? Want er is honger in je ziel. En wat wordt dan ook het sacrament begerenswaardig? En wat is het dan de verzuchting, juist in dagen van aanvechting en van bestrijding, om van die God vrijmoedigheid te mogen ontvangen, om aan de tafel te mogen aanzitten. En dan te mogen proeven en smaken dat de Heere goedertieren is. Dan geef je de dichter gelijk. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Hoe lieflijk, hoe begeerlijk, hoe begerenswaard. Niets op aarde is er dan mee te vergelijken. Niets is er waar ik in kan rusten. Want uw goedertierenheid is beter dan het leven. Daar woont hij zelf. Daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. O, hem te mogen kennen. En te mogen ontmoeten. Hij die het allerhoogst en eeuwig goed is. Ja, dat wordt heimwee. Dat wordt verlangen, dat wordt begeren in de ziel. Ook in een week van voorbereiding. In zo'n ziel die het nou zonder die God en zijn Christus niet meer stellen kan. Die zichzelf arm en ellendig leert kennen. Om dan te mogen horen dat hij het zegt. Hij, ik ben uw heil. Dat is de bron, God zelf. Daar komt het uit op, dat verlangen. Hoe diep gaat dat verlangen bij deze dichter? Daar zegt hij ook wat van. Hoe intens is het nu? En dan kan ik u zeggen op grond van onze tekst dat het heel diep grijpt. En dat het heel intens is. Het is bij hem geen gemoedsaandoening. Het is bij hem niet iets wat komt en gaat. Het is bij hem niet een voorbijgaande emotie. Het is niet een indruk van het moment. Het is echt. Het is diep. Het is intens. Kijkt u maar. Mijn ziel is begeerig, zegt hij. En vervolgens bezwijkt van verlangen. En nog een keer. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Hij is begeerig. Hij bezwijkt van verlangen. Hij roept uit tot de levende God. Nou, die woorden wijzen toch wel op intensiteit. Die wijzen toch wel aan dat het diep zit in zijn leven. Dat het hem helemaal beheerst. Dat hij zegt het ook, mijn hart en mijn vlees, zijn lichaam en zijn ziel, ze zijn er helemaal bij betrokken. Hoe komt dat? Komt dat misschien omdat deze dichter, net als bijvoorbeeld de dichter van de 42e psalm die we gelezen hebben, ook zo pelgrim, komt dat omdat deze dichter, net als die dichter van Psalm 42, een tijd lang niet in de gelegenheid is geweest om naar Gods huis te gaan. Dat is bij Psalm 42 duidelijk. Daar is de man niet in staat om naar Gods huis te gaan. Waarom niet? Men heeft gezegd dat hij een balling was, die verbannen was en die ergens ver weg gedwongen moest verblijven. En als hij dan denkt aan vroeger tijden toen hij wel kon opgaan, dan wordt zijn ziel helemaal overstelpt in hem. Is het met deze dichter ook zo dat hij, omdat hij een tijd lang niet naar Gods huis kon gaan, zo'n intens verlangen gekregen heeft? Dat zou best kunnen. Zo werkt de Heere wel eens. En het zou echt niet voor het eerst zijn als een mens, doordat hij wat mist, gaat leren wat hij mist te waarderen. Zo is het vaak, niet waar? Als je altijd elke zondag in gezondheid naar de kerk kunt gaan, dan sta je bij het voorrecht daarin niet eens vaak stil. Maar als je het eens een tijd gedwongen moet missen door een langdurige ziekte bijvoorbeeld, en als er dan toch een vuurtje van binnen brandt, en als de vlam toch ontstoken en brandende gehouden wordt, dan komt de begeerte. Dan komt het verlangen op. Met name als je het weten mag uit ervaring, dat die kerkgang en dat de avondmaalsgang wel eens gezegende kerkgang en gezegende avondmaalsgang is geweest, waarin het ervaren werd, ja zeker, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Misschien was dat bij deze man ook wel zo, dat hij een tijd lang niet kon gaan en dat zijn verlangen geïntensiveerd heeft. Maar ten diepste is daardoor het verlangen toch niet ontstaan. Het kan het wel versterkt hebben. Maar waardoor is dat intense verlangen, begeren, bezwijken van verlangen, uitroepen van hart en vlees dan gewekt? Dat is gewekt door de armmakende genade Gods. Daardoor werkt de Heer het altijd. Door zijn armmakende genade. U begrijpt wat daarmee bedoeld wordt? Laat ik het met een paar beelden zeggen. God spant de boog, zodat de pees strak komt te staan. Of met een ander beeld. God spant de snaren van de ziel. Of nog weer met een ander beeld. De Heere maakt de mens hongerig. Een tijd lang onthoudt de Heere hem het voedsel. Niet omdat de Heere zo'n arm mens plagen wil, maar omdat hij hem hongerig wil maken. Zo doet de Heere het altijd. Langs welke weg en welke middelen hij daarvoor gebruikt, ik weet het niet. Dat hoeven we ook niet te weten, dat weet God. Maar hij weet hoe hij een mens hongerig zal maken. Hij weet, anders gezegd, hoe hij plaats voor zichzelf gaat maken. Hij laat zien dat wij midden in de dood liggen. En dat hij, en zo heeft die dichter hem leren kennen, dat hij de levende God is. De God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw oog? De Heere laat ons zien dat er bij ons geen uitkomst en geen hulp en geen raad en geen redding is. Maar bij hem wel. Dat er bij hem doen aan is. Hij opent de ogen voor onze nood. Hij breekt bij onze handen alles af. Hij gooit alle steunsels, rukt hij onder ons uit. En zo maakt hij ons verlangend naar hem. Hij laat ons zien dat bij ons de dood is en het verderf. En niet anders dan de dood. En niet anders dan het verderf. Hij laat zien dat wij met niets van onszelf kunnen volstaan. En dat wij geen grond kunnen maken, ook niet van belevingen en ervaringen. Opdat de ziel naar hem zal uitgaan. Opdat er waarlijk een bezwijken van verlangen gaat komen. Geef mij Jezus, of ik sterf. En naar die mate dat wij meer en meer eigen armoede en ellende inleven en ontdekken hoe het er met ons, arme zondaren, voor staat. Naar die mate wordt er begeerd, zoals de dichter zei. Is er dat bezwijken van verlangen? Is er dat uitroepen van hart en vlees? Is het dan zo hevig? Zo hevig dat het hart dreigt te bezwijken? Dat komt voor. Want het is een zaak van leven of dood. En het wordt beleefd, Heere, u kan ik niet missen. Het wordt beleefd, Heere, buiten u is alles donker en duister en dood en verderf. En als u niet komt en als u uw aangezicht verbergt, dan moet ik sterven. Dan kom ik om. Is het zo niet? En dat doet uitroepen. Zoals een drenkeling uitroept. Fluistert niet. Spreekt niet op gedempte toon. Maar hij roept uit. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Zoals een ten dode gedoemde uitroept. Smeekt om, om hulp. Midden in de dood liggend. Dat is het toch? Dat zei het formulier ook nog weer. Zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En waar moet een mens die dat ondervindt dan heen? Is er dan een ander adres waar hij hulp kan krijgen dan bij de levende God, bij de Heere der Heerscharen? Daar moet hij zijn. En weet u wat dan zo wonderlijk is? De dichter zegt, zo staat het in onze vertaling, mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Het Hebreeuws heeft één woord waar wij twee woorden voor hebben. Uitroepen en jubelen. Dat is in het Hebreeuws hetzelfde. Je kan ook nog lezen, zo vertalen mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God. U zegt, dat begrijp ik niet, dat is een tegenstelling. Dat zijn, het ene is een uitdrukking van zijn nood en van zijn ellendigheid en daarom roept hij uit en jubelen, dat is voor ons begrip toch een uiting van vreugde en van dankbaarheid. En dan is een mens juist niet ellendig, dan heeft hij God gevonden. Dan heeft hij de genade Gods gesmaakt. Wat is er anders te jubelen? Hoe kan iemand die uit de nood en uit de diepte uitroept tot God tegelijkertijd jubelen? Is dat echt een tegenstelling? Theoretisch wel. Als je het verstandelijk benadert, is het niet te rijmen, dat allebei in één woord kan zitten. Maar als uitroepen echt geloofswerk is, gemeente, dan is het geen tegenstelling. Want dan wordt dat uitroepen jubelen. Waarom? Omdat God God is. En omdat hij een genadig en een ontfermend God is. En dan wordt de noodkreet inderdaad een triomflied. Want door de tranen heen, en midden in de benauwdheid, midden in de beleving van het in de dood liggen, schenkt die God zicht op wie hij is. Schenkt die God aan die pelgrimdichter zicht op het lam. Op het lam in de tempel dat geslacht wordt. God verleent indrukken van zijn goedertierenheid ook. Van zijn barmhartigheid. En dat geeft juist ook vrijmoedigheid. En dat gaat die dichter nu ook verder onder woorden brengen. Want we zagen wat de bron van het verlangen is. En wat de intensiteit van het verlangen is. Maar welke grond heeft hij nu? Als hij dan echt beleeft dat hij een zondaar is, een schuldige, En dat juist de beleving van zijn schuld hem nu zo doet bezwijken van verlangen om God te mogen aanschouwen als die barmhartige en die goede tieren. Welke grond heeft hij dan om te geloven dat hij er ooit komen mag? Dan moet de deur toch dichtgaan voor zo een. Dan kan zo een toch niet wonen daar waar God woont. Is God dan niet een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan? Dan moet die heilige God zijn woning toch afschermen en elke zondaar buiten sluiten en elke onwaardige de toegang verbieden. Hij is toch, zo noemt de dichter hem, de Heere der Heerscharen, de God die gebiedt over al de legerscharen in de hemel, der engelen Heer. Hij is toch die God die hoog en majesteitelijk en verheven is en die bekleed is met het licht en die omgord is met heerlijkheid en heiligheid. Hij is toch die God, de Heere der Heerscharen en de hemelse legermachten roepen het hem driemaal heilig hem toe. Hij is toch die hoge God die woont in de hoogte en in het heilige, bij wie geen mens, bij wie geen vlees ooit wonen kan. Zal God die dichter met zijn verlangen, al is het nog zo intens en al is het nog zo diep en al is het nog zo ernstig beleefd, zal hij hem ooit welkom heten? Zal God die dichter ooit een plaats in zijn voorhoven schenken? Wat is de grond die hij heeft in dat verlangen? In gedachten, hij is er nog niet, maar in gedachten is hij al in de tempel. Hij is nog onderweg, hij is misschien nog wel thuis als hij dat eerste gedeelte van die psalm wijst misschien wel op de situatie die hij beleefde toen hij nog thuis was. Maar in zijn geest ziet hij die tempel, die voorhoven. Dat weet hij van vroeger, toen hij er vaker was. En dan ziet hij in de geest, in die voorhof, wat een ander misschien ooit opgemerkt heeft, maar dat daar ook vogeltjes zijn. Mussen en zwaluwen. Wat hebben die daar dan te zoeken? Ach, mussen en zwaluwen hebben in Gods woningen eigenlijk niets te zoeken, want voor hen heeft dat heiligdom geen speciale waarde. Die hebben alleen maar een plekje nodig om te slapen en die hebben alleen maar een plekje nodig om een nestje te bouwen en daar hun eieren te leggen en hun jongen uit te broeden. Meer niet, maar of dat nou in Gods woningen is of bij een oude schuur, een vervallen hut ergens ver weg, dat zal die mussen en die vogels ook geen verschil maken. Maar deze, die hij daar wel gezien heeft, die hebben nu juist een plaats in Gods voorhoven gevonden. Dus dicht bij het heiligdom. In de woning van de Allerhoogste, onder de daklijst van de tempel bijvoorbeeld. En ze worden er niet weggejaagd. Ze mogen er zijn. God duldt ze daar in zijn heiligdom. En dat, je zou zeggen, die kleinigheid, waar een ander aan voorbij leeft, waar een ander niks van ziet en waar een ander niets in opmerkt, maar dat heeft de dichter vrijmoedigheid gegeven in zijn verlangen. En hij noemt dat ook tegenover de Heer. Dat wordt de grond van zijn uitroepen, Heere, zelfs de mus en de zwaluw hebben een plekje bij u. Zelfs die vogels. De mus, dat is een straatjongen onder de vogels. Dat is de minste van allemaal. Die heeft geen veren om mooi mee te pronken. Die heeft geen stem om indruk te maken. Die heeft geen handelswaarde. In het Nieuwe Testament spreekt de Heere Jezus ook over de mussen. En dan zegt hij op één plaats dat er 2 voor 1 penning verkocht worden. En ergens anders zegt hij dat er 5 voor 2 penningen verkocht worden. Dus als je er 4 koopt, krijg je er 1 extra. Zo weinig waard waren ze. En u die je volière hebt, u hebt er geen mussen in zitten, ongetwijfeld. Mussen zitten op straat, mussen zitten in de goot. En verder niet. En een zwaluw is al niet zoveel beter. Die kan ook niet mooi zingen. Die kan alleen maar piepen. En je moet ook niet te veel zwaluwen onder je daklijst hebben, want dan krijg je er moeite mee. Maar zelfs die vogels, zelfs de mus en de zwaluw. Hoort u het verwonderen, de verwondering van die dichter? Zelfs, heren, de mus en de zwaluw. Maar als die er zijn, als die er mogen zijn, als die niet weggejaagd worden, als die nesten niet uitgehaald worden om die vogels te verdrijven, maar als God ze daar duldt en als de Heere hen daar een plaatsje geeft. Als zelfs een mus en een zwaluw er mogen zijn, Heere, mag ik er dan ook komen. Ziet u tegelijkertijd, als de dichter dit beeld gebruikt, hoe ootmoedig hij is? Want nu vergelijkt hij zichzelf met een mus en een zwaluw. Hij is ook niet zo'n hoogvlieger. Hij weet dat hij ook geen veren heeft om mee te pronken. Hij weet dat hij ook geen stem heeft om mee te zingen. Net zo min als een mus en een zwaluw. Hij kan ook niet meer voortbrengen dan een beetje gepiep. Hij is ook maar een arme stumper. Maar als de Heere nou zulke piepers, als de Heere nou zulke onooglijke beestjes, zulke onbetekenende en waardeloze dieren bij zich gunt, zou er dan voor hem, schuldig als hij is, en verdorven als hij is, en ongeschikt en onbekwaam als hij is, midden in de dood liggend als hij moet bekennen, zou er dan voor hem ook geen plaatsje zijn? Daar ligt zijn hoop. En dat is de hoop die vrijmoedig maakt. God heeft daar geen nachtegalen. God heeft daar geen prachtig gevederde vogels een plaats gegund in zijn heiligdom. Maar de dichter heeft, toen hij daar eens was en opmerkzaam rondkeek, gezien dat daar musjes zitten. En dat God hen toelaat. Dan denk ik aan een woord van de Heer Jezus. Gaat gij niet vele musjes te boven? Dat geeft hem vrijmoedigheid om te bidden, Heere, is er dan ook voor mij bij u een plaats? Zelfs de mus, Heere, mag ik dan ook bij uw altaren schuilen? Want daar kwamen ze, dicht bij Gods altaren. Daar bouwden die zwaluwen een nest. Heere, mag er voor mij ook zo'n plaatsje zijn, bij uw altaar, waar dat onovertroffen offer van uw lieve zoon gebracht is. Mag zo'n verjaagde vogel als ik ben, met gescheurde vuile veren, waar ik niet mee pronken kan, en met mijn gebarste stem waar ik niet mee zingen kan, mag er voor zo'n vogel bij u ook plaats zijn? Zo, zelfs de mus. Wel, gemeente, dat is al genoeg, zou ik zeggen, als God dat heiligt aan het hart, om werkzaamheden en worstelingen te hebben in de voorbereidingsweek. Zelfs een mus, zelfs een zwaluw. Maar dan nog één gedachte. Er zit in het verlangen van die dichter ook perspectief. Want het blijft niet bij mussen en zwaluwen daar in het heiligdom. Daar zijn ook mensen. Die heeft hij ook gezien. En aan hen denkt hij ook, als hij nog niet eens onderweg is. Mensen in het heiligdom. Mensen die daar wonen. Net zoals God daar woont, wonen daar ook mensen. Mensen die daar altijd verblijven. En als de dichter aan hen denkt, dan wordt hij jaloers. Heilig jaloers. Wat zijn die mensen die daar zijn gelukkig. Welgelukzalig. Wat is hun lot te benijden? Wat zijn zij gelukkig te prijzen? Aan welke mensen denkt hij dan? Ja, wie woonde er nu in het heiligdom, om zo te zeggen? Wie waren daar nu gedurig? De priesters, die hadden hun werk daar. De levieten, die hulpdiensten verleenden, maar die toch ook geregeld in de voorhoven waren. Weliswaar niet in het heiligdom zelf, want dat was alleen maar toegankelijk voor de priesters. Maar de levieten die toch altijd ook in de voorhof waren en die daar toch ook dat brandofferaltaar steeds zagen. En die mee mochten helpen bij het brengen van de offers en bij het schoonhouden van het heiligdom. Dat zijn de mensen die daar altijd zijn. Hij en andere Israëlieten uit andere stammen van Israël, die komen daar maar zo nu en dan eens. Ze hebben hun werk ergens anders, ze hebben hun woonplaats ergens anders. Ze staan midden in het volle leven. Ze hebben hun bezigheden hier en hun drukte daar en hun aandacht wordt voor zoveel dingen gevraagd. Oh, wat zijn die mensen dan gelukkig die altijd bij God zijn. En die altijd in de dienst des Heren mogen staan. En die dagelijks in Gods huis verkeren. En die dagelijks dat wonder aanschouwen. Dat God in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En die dagelijks daarbij de dienst der verzoening mogen werkzaam zijn. Ja, die dichter heeft nog een idealistische kijk op de dienaren in het heiligdom. Hij denkt in zijn verlangen dat die dienaren in het heiligdom het ook altijd zo met hart en ziel doen. Hij denkt dat die priesters en die levieten altijd hooggestemd en diepgeestelijk zijn en altijd dat wonder aanschouwen en in verrukking uitroepen dat God zo genadig en goedertieren is. Hij ziet hun grote voorrechten en hij denkt dat zij het ongetwijfeld ook wel altijd als grote voorrechten zullen beleven. Wat zijn die mensen gelukkig, zegt hij. Ja, het is ook zo. Alleen die mensen daar, die zullen dat niet altijd zo beleefd hebben. Die zullen het ook wel eens een sleur gevonden hebben, helaas. Want ook in de dienst des Heren en in het heiligdom en in het bezig zijn in Gods voorhoven en in het brengen van de offers op de altaren en in het voorgaan in het bidden en in het bedienen van het heil dat God aan zondaren schenkt, draagt zo'n priester en zo'n leviet ook een arglistig hart met zich mee. En hij is niet altijd hooggestemd en hij is niet altijd diepgeestelijk. Ook een geschenk als hij, priester in het heiligdom, dat mag ontvangen en beleven. En er zullen wel eens tijden zijn dat de priester het zo beleeft, maar er zullen ook wel eens tijden zijn dat hij het zo niet beleeft. En dat hij van het aanschouwen en het onderzoeken van de lieflijkheid des Heren ook niets maakt en niets terechtbrengt. En dat hij van dat gedurig en dat gestadig prijzen van de Heren ook niets terechtbrengt. Maar die dichter denkt van wel. En dat is een idealistische kijk. En dat is tegelijkertijd ook, mag ik het zo noemen, het perspectief in zijn verlangen. Want al is het in het heiligdom, ook bij degenen die daar wonen, lang niet altijd een hemels vreugdemaal en een feestmaal. En al leven zij er vaak ook maar wat langsheen met een gesloten hart. Er komt wel een tijd dat degenen die bij God wonen hem gestadig prijzen. Er komt wel een tijd dat het hart niet meer dorst en dat de ziel niet meer hongert, maar dat God ze verzadiging van vreugde geeft. Er komt wel een tijd dat ze altijd bij de Heere zullen zijn en dat al datgene wat van de aarde en van het vlees is afgelegd zal zijn en dat ze dan wel gestadig de Heere zullen prijzen. Dat is het perspectief. Dat is het geloofsvooruitzicht. Dat er niet meer speciale priesters zullen zijn en niet meer speciale levieten zullen zijn, maar dat al de verlosten des Heren te Sion zullen komen met eeuwige blijdschap op hun hoofden, en dat ze dan allemaal bij de Heren mogen wonen, en zijn aangezicht mogen aanschouwen. Jazeker, daar geldt ten volle van wel gelukzalig. Maar zeker, de dichter heeft wel gelijk. Priesterin van de Allerhoogste zijn, leviet in dienst van de koning Israëls zijn, is een voorrecht. Bij het altaar vertoeven is een voorrecht. Bij het offer vertoeven is een voorrecht. Wat brengt de Heer het dan dichtbij? Wat laat hij het dan voor het oog zien? Ook in het sacrament, dat hij genadig en goedertieren is, nederbuigend goed. Dat hij met ons niet handelt naar onze zonden, hoe zwaar en hoe lang wij ooit zijn wetten schonden. Maar dat hij gedachten des vredes denkt over onwaardigen en ellendigen. En wie zijn dat dan? Die hier in beginsel, maar dan straks ook volmaakt bij de Heere mogen wonen. Nou, dat zijn van die verjaagde vogels, om het maar met het beeld van zo pas te zeggen. Dat zijn, en dat beeld gebruikt de Bijbel ook, dat zijn die mensen die van nature vreemdelingen zijn. Vreemdelingen op de aarde. Ze zijn het geworden. Ze hoorden hier wel thuis. Maar de Heere heeft hen geleerd dat ze hier niet meer thuis kunnen zijn. En zij die eerst vreemdelingen van de Heere en vreemdelingen van zijn koninkrijk waren, ze worden nou vreemdelingen op de aarde. Ze krijgen begeerte naar Gods inzettingen. En die inzettingen des Heeren, zo heeft de dichter van Psalm 119 het gezegd, die werden voor hem gezangen ten tijde van zijn vreemdelingschappen. Wat heeft hij in dat woord van de Heere het lied van Gods genade gehoord. En dat gaf weerklank in de ziel. En hij begon daar ook van mee te zingen met zijn gebroken stem. En het was in de ogen van mensen niet meer dan gepiep. En een beetje gebrabbel. Maar in de ogen van God die anders luistert. En die ook het lied uit de diepten op gebroken zielesnaren gezongen, een schoon lied vindt, omdat hij het zelf die zondaar geleerd heeft. In de ogen en in de oren van God klinkt dat als het lied van de verlosten, die nog niet verlost zijn, maar die wel hunkeren en verlangen naar de verlossing. En als de Heere door zijn geest ze meer leert, dan zullen ze hier op aarde misschien nooit meetellen. Ze blijven altijd vreemdelingen, maar in de hemel bekend en hun plaats wordt bereid. En straks zullen ze daar zijn. Hier op aarde onderhield de Heere dat werk. Hier op aarde gaf hij de God der genade bij tijden iets te kennen en te smaken en te proeven van zijn goedertierenheid. En die verlangen naar de God des levens, die uitroepen met hart en met vlees tot de Heere die heil kan en wil zenden, zendt hij zijn goddelijke uitnodiging. Ook om aan de tafel des Heere te zien, te smaken dat de Heere goedertieren is. En als je dan bang bent dat je er geen plaats hebt, denk dan nog maar eens aan die mus, die niet pronken en die niet zingen kan. Amen. We zingen Psalm 119, het 27e vers.
wij samen de Heere danken. Heere, u bent nederbuigend goed. U hebt dat zo menigmaal al betoond. Uw woord is daar vol van. Teven van uw kinderen getuigd daarvan, Heere. U hebt het ons ook vanmorgen weer doen horen uit de schriften. En laten we u zo mogen leren kennen. Laten we u zo ook mogen nodig krijgen, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. En heilig nu uw woord aan onze harten. Geeft u het ons mee. En laten er in het midden der gemeente gevonden mogen worden. En kon het zijn velen gevonden mogen worden, Heere, die iets herkennen van wat er bij die dichter was, die dat mogen meebeleven en meebeleiden van dat verlangen om naar u en bij u te mogen zijn. Om bij u een schuilplaats te hebben, Heere. Midden in hun onwaardigheid en midden in alle gebrekken en ellendigheid die ze bij zichzelf bevinden, waardoor ze eigenlijk buitengesloten moesten worden en voor altijd buiten zouden moeten staan. Maar die dan toch door uw genade, door uw geest, dat verlangen en die begeerte in de ziel gekregen hebben. Dat uitroepen tot de levende God. Om u te mogen ontmoeten en om in het werk, in het offer van de Heere Jezus Christus, uw vriendelijk aangezicht te mogen aanschouwen. Waardoor zij het mogen verstaan en weten dat gij ook aan hen in ontferming gedenkt. Heere, mogen er zoveel gevonden worden. En geef dan zelf ook werkzaamheden met de nodiging die uitgaat. De nodiging niet tot besten en tot braven en tot rechtvaardigen, maar tot zondaars, tot mensen die zichzelf herkennen in zo'n weggejaagde, vuile, onbekwame vogel die voor u niets betekent. Ach, zo is het met de mens. Wat brengen we u nu toe, Heere? Geen stem om te zingen en geen veren om mee te pronken. Ellendig en nooddruftig, maar nooddruftigen zult u verschonen. Aan armen uit gena uw hulpe ter verlossing tonen. Gedenk ons in uw genade en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 63, het tweede vers. heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.